Onze enige troost en onze enige hoop is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen, enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zetten deze dienst voort, gemeente, met het zingen van Psalm 65, en daarvan vers 1, de lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag, daar zal men u, o God, betalen, gelofte, dag bij dag. En wat er verder volgt, Psalm 65, vers 1 en 2.
Thank you.
achtereenvolgende keer, gemeente, lezen wij Romeinen 4, vers 1 tot en met 12. Legt u een koortje bij dit gedeelte, want vanmiddag zal dit schriftgedeelte ook centraal staan. Romeinen 4, vers 1 tot en met 12. Na de schriftlezing zingen we Psalm 147, vers 10. En we beleiden daarna in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen ons christelijk geloof. Lezen wij samen Gods woord. Wat zullen wij dan zeggen? Dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees. Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nu degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken. Zeggende, zalig zijn zij welker ongerechtigheden vergeven zijn en welker zonden bedekt zijn. Zalig is de man, welke de Heere de zonde niet toerekent. Deze zaligspreking dan, is die alleen over de besnijdenis of ook over de voorhuid? Want wij zeggen dat Abraham het geloof gerekend is tot gerechtigheid, tot rechtvaardigheid. Hoe is het hem dan toegerekend? Als hij in de besnijdenis was of in de voorhuid? Niet in de besnijdenis, maar in de voorhuid. En hij heeft het teken van de besnijdenis ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs, die hem in de voorhuid was toegerekend, opdat hij zou zijn een vader van allen, die geloven in de voorhuid zijnde, ten einde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worden. En een vader der besnijdenis, degene namelijk die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen van het geloof van onze vader Abraham, het welk in de voorhuid was. Tot zover de lezing van de schrift. Apostolische geloofsbelijdenis beleiden wij ons christelijk geloof. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij stellen ons gemeente voor het aangezicht van de Heer in het gebed. We bidden de Heer om zijn zegen over de bediening van zijn woord door het werk van zijn geest. We doen ook voorbeden voor de gemeenteleden die op dit moment bij John en Hermina Burger in Oeganda op bezoek zijn. En komende donderdag weer in de loop van de avond thuis hopen te komen. We mogen de Heer dank zeggen voor hem met de lokale hervormde gemeente. Omdat dominee Bogert het beroep van deze gemeente heeft aangenomen. Laten wij samen bidden. Geef ons, Heere, de gestalte waarmee Abraham naderde tot u in de weg van het gebed. Toen hij tegen zichzelf en indirect ook tegenover u zei: ik heb me onderwonden om tot u te naderen, daar ik stof en as ben. Als zelfs deze grote in het koninkrijk der hemelen voor uw heilig aangezicht klein wordt vanwege zijn eigen onwaardigheid, Heere, dan mogen u vragen of u ons ook minstens zo klein wilt maken als hem. Maar als u dat doet, Heere, dan doet u dat alleen maar opdat wij meer mogen zien dan Abraham zag, toen hij van verre de belofte aanschouwde en in de belofte de komst van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, ook mocht omhelzen. Wij staan achter de helsfeiten van de geboorte van de zaligmaker, van zijn lijden en sterven en van zijn opstanding. En we bidden u daarom, Heere, geef dat wij vanuit uw woord scherpe zicht, een heerlijker licht mogen ontvangen dan wat de Bijbelheilige in de tijd van het Oude Testament door de verrekijker van de hoop mochten zien met de ogen van het geloof. Schenk daarom uw zegen, Heere, over de verkondiging van uw woord in deze middag. Geef in het bijzonder ook de leiding en het onderwijs van uw geest. Als wij in deze middag ons buigen over Romeinen 4, dan vragen we u daarin ook om uw leiding, om de geest van Christus, opdat we de schriften mogen verstaan naar de zin en mening van de geest van de Heer Jezus Christus. En uw woord ook met ons hart wordt omhelst en wij al luisterend naar het evangelie ook mogen rusten door het waarachtige geloof in de zoen- en kruisverdiensten van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Opdat wij zinkend in zijn wonden ons laten zaligen als een goddeloze, omdat u de gerechtigheid van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, uit genade en omwille van uzelf wilt toerekenen. Schenk dat in het leven van jong en oud. En werk daarom ook door in het midden van de gemeente, hier op deze plaats, maar ook thuis of op andere plaatsen waar nu of op een later moment ook deze dienst wordt beluisterd. Ga niemand van ons voorbij. Zoek ons op, Heren. Zoek ons niet alleen letterlijk op de plaats waar we zitten, maar zoek ons ook op de plaats waar we tegenover u staan. En dan mogen we een beroep doen op uw alwetendheid. U weet als geen ander hoe wij tegenover u staan. Het zij dat we u nog niet kennen, het zij dat wij door genade u mogen vrezen en liefhebben, maar zo vaak in en weer geschud worden vanwege onze wankelmoedigheid, vanwege de aanvechting en twijfel, vanwege geestelijke onkunde. Heere, geef dat ons leven dan steeds meer en meer bevestigd en gefundeerd wordt in de vastheid van uw woord. En wilt u daarvoor ook deze leerdienst gebruiken als een middel in uw hand. Wees niet alleen met ons hier, gedenk uw gemeente en uw kerk wereldwijd. Wees daarom ook met gemeenteleden die op dit moment bij John en Hermina Burger in Oeganda zijn. En daar op deze dag ook de plaatselijke gemeente al daar zullen bezoeken. Schenk uw zegen over die gemeente. Geef dat de voorgangers van de gemeente bedouwd worden door uw geest. Dat ze uw woord in alle eenvoud en duidelijkheid verkondigen. En dat het tot zegen mag zijn van jongeren en ouderen die ook al daar gebracht worden door uw hand op de werkvloer van de Heilige Geest. Zegent u het kerkelijk leven in het land Oeganda. U weet van alle dwalingen, van geestelijke duisternis, van vermenging van heidense religies met de boodschap van het evangelie. En wij vragen u, Heere, geef daarom ook jonge mannen die begiftigd zijn door uw geest, die de gave van het onderscheidingsvermogen hebben ontvangen van u, om op grond van uw woord ook uit te leggen aan de mensen al daar, hoe u gediend, gevreesd en geëerbiedigd wil worden. Geef dat ook hier, in ons land. Wij zijn niet beter dan zij. Al hebben wij een rijke geschiedenis die achter ons liggen, Heere. In het licht van de geschiedenis die achter ons ligt, is er zoveel op dit moment dat ons schuldig stelt voor u. Als wij het kerkelijk leven overzien, dan is het een wonder dat u in deze tijd nog in ons midden werkt, woont en doorgaat met uw werk. Te midden van alle verbrokkeling, verdeeldheid, kerkelijke verwarring, verhitte discussies, gaat u in alle stilte en in rust door. En dat is genade, daar hebben we het niet aan gemaakt. Maar wilt u, Heere, ondanks wie wij zijn en omwille van wie u bent en ook bewijs te zijn tot op de dag van vandaag, die trouwe houdt en eeuwig leeft, niet laten varen wat uw hand begonnen is te doen, maar ook doorwerken in het kerkelijk leven. Zegent u daarom opleidingen waar jongeren en ouderen ook gevormd worden en opgeleid worden met het oog op een plaats in uw koninkrijk. Zegent u, Heere, kerkraden, gemeenten en predikanten. Zegent u uw werk dat gebeuren mag ook binnen de straten, op de straten van onze samenleving, het evangelisatiewerk, het werk van zending vanuit verschillende kerkverbanden die ons land telt. En ga zo door met uw kerkvergaderend werk. We bidden voor de lokale gemeente al hier, de vormde gemeente hier in Renswoude, die verblijft werd met het bericht dat dominee Bogert het beroep naar de gemeente heeft aangenomen. Wilt u met hem zijn, ook in de komende periode, afscheid nemen van de gemeente in Ermelo. De overgang naar hier geeft dat hij voorspoedig mag verlopen. Schenk hem een goede ingang in het dorp. En geef Heere ook alles wat hij nodig heeft om tot rijke zegen gesteld te worden, ook in dat deel van uw wijngaard. Geef in het bijzonder de doorwerking van uw geest, ook in de gemeente aldaar. Opdat in dit dorp in rijke mate het woord van u alleen zijn vrije loop zal hebben. En jongeren en ouderen, kinderen, ook in de straten van Renswoude, u mogen leren liefkrijgen, dienen en vrezen. Bid u, Heere, voor de overheid die door u over ons is geplaatst. Sterk, zegen, geef kracht, wijsheid, ook met het oog op alle verschillende onderwerpen die ter tafel liggen. Wilt u in het bijzonder met hen zijn, Heere, die vanuit uw woord ook zich geroepen weten om politieke verantwoordelijkheid te dragen. Geeft u hen de kracht, de rust, wijsheid en vrijmoedigheid in het spreken, in het luisteren en als dat nodig is, ook in het zwijgen. Heere, gedenk ons wanneer wij samen zijn gekomen ook rondom uw woord en in de schaduw van uw woord rondom de Heidelberger Catechismus. U weet van alle vragen die er leven, ook omtrent zondag 27. En wij vragen u, Heere, stil de vragen in ons hart, door of verkeerde vragen weg te nemen en onze ogen daarvoor te openen, of vragen waar wij mee worstelen te beantwoorden vanuit uw woord. Geef boven alles te zien op u, die boven de geslachten staat. En zoals in deze zondag ook centraal staat, die in de lijn van de geslachten uw koninkrijk laat komen. Hoor zo ons gebed, om Jezus wil alleen. Amen. Als inleiding op de prediking gemeente zingen wij Psalm 116. En daarvan de versen 1, 2 en 3. We wijzen de gemeente er nog op dat bij de uitgang een exemplaar ligt van de nieuwsbrief van John en Hermina Burger, als ook een exemplaar van de evangelist in Gent. De collecten zijn als volgt: de eerste rondgang is voor de kerk, tweede kerkelijke kassen, derde huisvesting, de opbrengst van de bussen bij de uitgang is bestemd voor de stichting Woord en Daad. gedeelte, het schriftgedeelte dat we vanmiddag samen zullen lezen, Romeinen 4, staat Psalm 32 centraal. En dat is ook de reden waarom we na het amen van de prediking Psalm 32 vers 1 en 4 zingen. Vers 1 en 4 van Psalm 32 na het amen van de prediking. We zijn bij zondag 27 aangekomen, gemeente van de Heidelbergse Catechismus, en we lezen samen deze zondag. Zondag 27 van de Heidelbergse Catechismus. Is dan het uiterlijke waterbad de afwassing van de zonde zelf? Nee, het. Want alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigt ons van alle zonden. Waarom noemt dan de Heilige Geest de doop het bad der wedergeboorte en de afwassing van de zonde? God spreekt al zo niet zonder grote oorzaak. Namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat gelijk de onzuiverheid van het lichaam door het water, alzo ook onze zonden door het bloed en de geest van Jezus Christus weggenomen worden. Maar veel meer, omdat hij ons door dit goddelijk pand en waarteken wil verzekeren. Dat wij zo waarachtiglijk van onze zonden geestelijk gewassen zijn, als wij uitwendig met het water gewassen worden. Zal men ook de jonge kinderen dopen? Ja, het, dat mitsdien zij al zo wel als de volwassenen in het verbond van God en in zijn gemeente begrepen zijn, en dat hun door Christus bloed de verlossing van de zonde en de Heilige Geest die het geloof werkt, niet minder dan de volwassenen toegezegd wordt, zo moeten zij ook door de doop, als door het teken van het verbond, der christelijke kerk ingelijfd en van de kinderen van de ongelovigen onderscheiden worden. Gelijk in het oude verbond of testament door de besnijdenis geschied is, door de welke in het nieuwe verbond de doop ingezet is. Tot zover. Wel, gemeenten, we zien het in deze zondag, vooral in vraag en antwoord 74, dat de doop, het sacrament van de doop, toegespitst wordt op de vraag of men ook de jonge kinderen, dus de baby's en de kleine kinderen, zal moeten dopen. En deze vraag is nieuw op het moment als de Heidelbergse Catechismus wordt geschreven. Vanaf de periode van het Nieuwe Testament tot de tijd van de Reformatie was dat geen vraag. Of de jonge kinderen wel of niet gedoopt moesten worden. Daarin is de Heidelbergse Catechismus dus voor zijn tijd nieuw. En het heeft ook te maken met de vraag die op dat moment ook gaat spelen. Zowel in de Rooms-Katholieke Kerk als ook onder de aanhangers van de reformatoren, de hervormers, Calvijn en Luther. Als ook in de derde tak die op dat moment opkomt in het kerkelijk leven. Een tak die in de tijd wordt geduid als de zogenaamde dopersen. De wederdopers. Nu, als we dit antwoord zo lezen, dan is het behoorlijk stellig. Ik wil het nog even met u lezen, antwoord 74, daar staat heel nadrukkelijk ja, dus zal men ook de jonge kinderen dopen, ja. En dat is een van de belangrijkste argumenten, want mitsdien zij, al zowel als de volwassenen in het verbond van God en in zijn gemeente, begrepen zij. Dat betekent dus dat de vraag of kinderen gedoopt moeten worden, samenhangt met het verbond van God. En daar wil ik me vanmiddag samen ook met u op richten. Hoe komt het nou dat de Heidelbergse Catechismus zo nauw verband legt tussen de belofte doop, dat geldt niet alleen de kinderen belofte doop, maar ook volwassenen, zijn onder ons ook volwassenen, die op volwassen leeftijd gedoopt werden, of zo de Heer het geeft, binnenkort gedoopt zullen worden, dat is een belofte doop. En daartegenover staat dan de zogenaamde geloofsdoop. Hoe komt het dat de Heidelbergse Catechismus deze vraag zo nauw verbindt met het verbond van God? Wel, dat brengt ons vanmiddag bij Romeinen 4, gemeente. En ik wil vanmiddag dit gedeelte dat drie keer achtereenvolgens met elkaar werd gelezen, samen ook met u gaan nalopen. Tegen de achtergrond van deze vraag. Bestaat er eigenlijk wel een verband tussen kinderdoop aan de ene kant en het verbond van God aan de andere kant? Romeinen 4. Het thema waaronder dit hoofdstuk wordt bepreekt, is vertroost door Gods genadeverbond. Vertroost door Gods genadeverbond. Drie lijnen vanuit dit hoofdstuk, Romeinen 4, 1 tot en met 12. We letten allereerst op de troost die er ligt in het inwilligen van het verbond. Dus de troost die er ligt op het inwilligen of het toe-eigenen van het verbond. Tweede lijn, vertroost door het teken van het verbond. In de derde lijn, vertroost door de omvang van het verbond. En met omvang gaan we dan ook in op de vraag waarom de doop toegespitst is ook op baby's en kleine kinderen. Dus het inwilligen, het teken en de omvang van het genadeverbond. Het is ook niet voor niks, gemeente, dat ik teruggrijp naar de brief die Paulus schreef aan de Romeinen. Omdat deze brief ook centraal stond in de tijd van de hervorming. Grote ontdekking van Luther. Al lezend en mediterend en overdenkend de boodschap van Romeinen bracht hem uiteindelijk ook tot de leer van de rechtvaardiging van het geloof, van de goddelozen door het geloof. Het is een brief die de hele geschiedenis door op belangrijke momenten een grote rol heeft gespeeld in het leven van Augustinus, Luther, Kolbrugge en ook vandaag de dag in grote, het leven van grote theoloog. Het is ook deze brief die in stelling werd gebracht tegenover de leer van Rome, de leer van de goede werken tegenover de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen, omwille van Christus gerechtigheid. De kern en het hoofdthema van deze brief, en daar wil ik vanmiddag met u bij beginnen, leest u in Romeinen 1, vers 16 en 17. Paulus benoemt daar heel in het kort het hoofdonderwerp van de Romeinenbrief. En hij zegt daar het volgende in Romeinen 1, vers 16 en 17. Ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Met andere woorden, het evangelie dat Paulus brengt, is zowel gericht tot de Joden, tot zijn eigen volksgenoten, hij behoort tot het volk Israël, als ook tot de niet-Joden, die hier in deze brief worden aangeduid met Griek. Maar dat kunnen natuurlijk ook gewoon de inwoners zijn van Turkije, Syrië, Egypte, Italië. Deze aanduiding Griek is niet gerelateerd aan het land Griekenland, maar betekent gewoon niet-Jood. Dus Jood en heiden. Het evangelie is gericht dus tot Israël en de volk. En wat is dan dat evangelie? Vers 17. In dat evangelie wordt de rechtvaardigheid van God geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat is de kern van het evangelie. Wat is die kern? De rechtvaardige zal uit het geloof, zal door het geloof in Jezus Christus leven. Wel, dat ene zinnetje aan het slot van ons vers, aan het slot van vers 17, werkt Paulus dan stap voor stap uit in het vervolg tot en met hoofdstuk 4. Eerst gaat hij in op wat nu eigenlijk de heidenen zijn. Hebben de heidenen enige reden? Hebben de heidenen enig been om op te staan voor God? En dan geeft Paulus als het ware een dwarsdoorsnede, een geestelijke diagnose, een peiling van wat hij in die dagen tegenkomt in het heidendom. En zo'n conclusiegemeente is dan ontluisterend als hij dan uitlegt, ik zit nu vanaf vers 18 van hoofdstuk 1 tot en met vers 32, dat alle heidenen die God niet kennen en dus vreemd zijn aan het werk van de Heere Jezus Christus, verloren gaan. Mits zij niet in aanraking worden gebracht met het evangelie. Zie daar bijvoorbeeld het belang van het werk van John en Hermina Burg. Zij zijn daar niet voor de hobby. Of als avonturiers. Maar ze hebben maar één doel voor ogen als het goed is. Die ene naam die door de Heere onder de hemel gegeven is. Ook daar bekend maken en een ondersteuning verlenen aan het kerkelijk leven daar ter plaats. Als Paulus dat dan heeft neergezet, dat alleen de heidenen ook door het geloof, door de Heere Jezus Christus zalig kunnen worden, verlegt hij de aandacht, en dan zit ik bij hoofdstuk 2, naar Israël. Hoe zit dat dan precies met de Joden? Die wel het woord van God hebben. aan wie de belofte van God zijn meegedeeld vanaf het moment dat de Heere Abraham wegriep uit de duisternis van het heidendom en met hem en met zijn nageslacht een eigen geschiedenis ging schrijven, de geschiedenis van Gods heil. Wel, zegt Paulus, ondanks de vele voorrechten die ze uit de hand van de Heere hebben gekregen, het woord van God, de belofte van God, de wet van God, de besnijdenis als teken van het verbond, het baat hun uiteindelijk niet. Het baat hun uiteindelijk niets, wanneer zij ook niet persoonlijk de Heere Jezus Christus mogen leren kennen. Paulus legt dan uit in hoofdstuk 2 hoe de Joden van nature met al die voorrechten die ze van de Heer hebben gekregen, het verbond en de belofte zijn omgegaan. En dat stelt hun schulden voor Gods aangezicht. Ondanks de belofte en ondanks het verbond en ondanks het teken van het verbond hebben zij zichzelf gehandhaafd in eigen gerechtigheid, in zelfverheffing, in trots en in hoogmoed. En hij komt dan uiteindelijk tot de aangrijpende conclusie dat de gehele wereld, Jood en heiden van nature. En ik moet altijd even aarzelen, gemeente, als ik dat woord uitspreek. Het woord verdoemelijk. Verdoemelijk ligt voor God. Ondanks de vele voorrechten die door de Heer aan Israël zijn gegeven, aan het Joodse volk, tot op de dag van vandaag. Ondanks het verbond dat God met Abraham en zijn nageslacht heeft opgericht, en dat verbond geldt tot de dag van vandaag. Ondanks de belofte die de Heer aan Israël heeft toegezegd. Als zij niet komen tot het persoonlijk leren kennen van de Heer Jezus Christus als hun borg en zaligmaker, gaan ze verloren. En dat roept dan meteen ook de vraag op, hoe leert dan zowel een heiden als ook een Jood Jezus Christus door het ware geloof kennen? Hoe worden de zonden vergeven? Wel, op die vraag gaat Paulus dan in het slot van hoofdstuk 3 en hij maakt dan duidelijk, ik zit vanaf hoofdstuk 3 vers 21, dat zowel Jood en heiden alleen gerechtvaardigd worden door het geloof. Om niet, ik lees dat vers, hoofdstuk 3, vers 21. Daar staat, maar nu is de rechtvaardigheid van God geopenbaard geworden zonder de wet. Hebben de getuigenis van de wet en de profeten, hebben de getuigenis van het Oude Testament. Wat is dan die rechtvaardigheid? Vers 22, de rechtvaardigheid van God door het geloof van Jezus Christus. Tot allen en over allen. Dus tot allen, wie zijn die allen? Tot alle Joden en heidenen en over alle Joden en heidenen die geloven. Want er is geen onderscheid tussen Jood en heiden als een zondaar buigt in de schaduw van het kruis. En Jezus Christus als zijn of haar middelaar aanneemt. Ze hebben alle gezondigd, zegt Paulus in vers 23. En derven de heerlijkheid van God. Heidenen zondigen op hun eigen manier tegen de heerlijkheid van God. Dat legt Paulus uit in Romeinen 1. Joden zondigen op hun eigen manier tegen de heerlijkheid van God. Dat heeft Paulus uitgelegd in Romeinen 2. En dan staan ze dan verschillend in hun schuld en in hun zonde tegenover de Heere. Uiteindelijk worden ze alle twee, zowel Jood als heiden, op dezelfde manier zalig. En dat is alleen... En dat is alleen door het bloed van Jezus Christus. Om niet, uit genade benadrukt Paulus dat. Wel, dat roept dan dus de vraag op, wat betekent dat dan? Hoe wordt iemand gerechtvaardigd? Waar had Paulus eigenlijk die gedachte vandaan? En dat zit nu aan het begin van hoofdstuk 4. Paulus grijpt dan terug als het gaat om die vraag, hoe wordt iemand gerechtvaardigd door het geloof of niet, grijpt Paulus terug op de Bijbel. En dat is in zijn tijd het Oude Testament. En in het Oude Testament staat tal van plaatsen waarin de Heer op verschillende manieren uitlegt hoe een mens met God verzoend wordt, omwille van het offer van het lam. Maar heel bewust kiest Paulus ervoor om de geschiedenis van Abraham open te leggen. Dat is een bewuste keus, dat is niet zomaar een greep uit de lucht. Integendeel, waarom? Wel, zegt Paulus, Abraham is degene, de vader aller gelovigen. En trouwens, staat niet in de geschiedenis van Abraham voor het eerst in de Bijbel ook het woord geloof. Let u daar maar eens op. De eerste plaats in de Bijbel waar het woord geloof valt, toegerekend, gerechtigheid, dat is in Genesis 15, vers 6. Het is ook om die reden, en ik wil het nu even met u lezen, gemeente, dat Paulus heel nadrukkelijk dit gedeelte openlegt. Vers 1 van hoofdstuk 4. Wat zullen wij dan zeggen? Dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees, en met andere woorden, heeft Abraham die gerechtigheid waarmee een mens voor God kan bestaan, waardoor hij in het gericht wordt vrijgesproken, waardoor hij niet wordt veroordeeld, wordt verdoemd. Heeft God Abraham die gerechtigheid verworven naar het vlees? Heeft dat te maken met zijn afkomst? Heeft dat te maken met zijn bijzondere plaats, met zijn status, met zijn bijzondere plek die door de Heere aan Abraham werd gegeven? Nee, zegt Paulus, kijk maar mee, want indien Abraham uit de werkelijke gerechtvaardigd wordt, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Wel, hier in dit vers, in Romeinen 4, vers 3, wordt dus een Bijbelvers, een vers uit het Oude Testament geciteerd. Genesis 15, vers 6. En wat Paulus nu gaat doen in de versen die hierop volgen, is stap voor stap dit vers uitleggen. Uitleggen en zo antwoord geven op de vraag, hoe wordt een mens gerechtvaardigd door het geloof om niet? Paulus komt dus niet met zijn eigen bekering. Me dunkt, als er enige getuigenis kon geven vanuit zijn leven, dan was dat Paulus geweest, toch? Hij kon de plaats aanwijzen voor de stadspoorten van Damascus. Hij kon de plek aanwijzen waar hij met een gebroken hart en een verslagen geest voor God zondaar werd. Dat was in dat kamertje, in dat pension, dat hotel in de rechte straat in Damascus. Hij kon de naam van Ananias noemen, die tot hem werd gezonden in naam van de Heer en die hem boodschapte, Saul, broeder, uw zonden zijn u vergeven, sta op. Maar hij komt niet met de getuigenis vanuit zijn eigen leven. Hij komt met de schrift. Waarom? Omdat de Heer met een ieder zijn eigen weg gaat. De bekering van Paulus is geen norm voor iemand anders. Paulus komt in zijn leven ook Timotheus tegen, die op de schoot van zijn moeder en door het geestelijke onderwijs van zijn oma van kinds af aan de Heer heeft leren kennen. Kenmerkend voor degenen die in hun kinderjaren de Heer hebben leren kennen, en die zijn er ook onder ons, is dat ze juist geen datum, geen plaats, geen merkbare verandering in hun leven kunnen aanwijzen. En soms is dat ook voor u en voor jou dan een aanvechting. Als je in en weer wordt geschud met de vraag, ken ik eigenlijk wel de Heere? Hoe heb ik de Heere leren kennen? En niet heel duidelijk zulke dingen vanuit je eigen leven kan benoemen. Laat het ons dan vertroosten vanmiddag dat Paulus niet met zijn eigen getuigenis komt. Met zijn bekering, maar terugvalt op de schrift. Wel, hij legt in het vervolg van Romeinen 4 dus uit wat de betekenis is van Genesis 15 vers 6. En ik kies dus voor Abraham. Abraham die in God gelooft. Er staat er in Genesis 15 vers 6. Abraham geloofde in God. En de Heere rekende dat geloof hem tot gerechtigheid. Wat geloofde Abraham? Wel de belofte van God. Dat was het enige waarmee de Heere tot Abraham had gesproken. De belofte die God aan Abraham had toegezegd. En stap voor stap werkt Paulus nu uit wat dat precies betekent. Wie is God? Wat betekent toerekenen? Wat betekent gerechtigheid? Laten we hem op de voet volgen, gemeente. Abraham geloofde in God en in Gods belofte. Paulus, kijkt u met me mee, roept dan niet alleen Genesis 15 vers 6 naar voren, maar grijpt daarnaast op nog een tweede Bijbelgedeelte. Het staat in vers 6 en 7 en 8 van Romeinen 4. Ik lees deze drie versen. Gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken. Zalig zijn zij, welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. Zalig is de man, welke de Heere de zonde niet toerekent. Dus wat Paulus hier aan het doen is, is hetzelfde als wat wij aan het doen zijn, wanneer je op de vereniging of voor jezelf een Bijbelgedeelte bestudeert. En je wil de betekenis van een vers weten, in dit geval Genesis 15 vers 6. En je legt daarnaast dus een ander Bijbelgedeelte open. Wij noemen dat schrift met schrift vergelijken. En dat hebben we niet zelf bedacht, uitgevonden. Dat zien we hier in het Nieuwe Testament al gebeuren. Dus Genesis 15 vers 6, de geschiedenis van Abraham, legt Paulus uit aan de hand van Psalm 32 vers 1. Waarom komt Paulus tot die keus om Psalm 32 vers 1 erbij te kiezen? Omdat ook in dit vers, in Psalm 32 vers 1, het woord toerekenen staat. Dat slaat de brug tussen deze twee versen uit het Oude Testament. Ik vat het heel even kort samen, gemeente, zodat u hem op de voet kan volgen. En dan gaan we verder. Wat gebeurt hier nou in Romeinen 4? Paulus gaat uitleggen hoe God een zondaar rechtvaardigt door het geloof om niet. En om dat uit te kunnen leggen, grijpt Paulus terug op zijn Bijbel. En hij slaat dan het eerste vers in de Bijbel van hem, dat is het Oude Testament, open, waar dit letterlijk aan de orde komt, Genesis 15 vers 6. Abraham geloofde in God en de Heere rekende het hem tot gerechtigheid. En wat Paulus dan aan het doen is, en wat wij dan vervolgens in navolging van hem nu aan het doen zijn, is kijken, wat bedoelt God daarmee in dat vers? De Heere rekende het Abraham tot gerechtigheid. En net zoals wij dat doen, kiest Paulus er dan voor om een ander Bijbelgedeelte open te slaan, schrift met schrift te vergelijken. En hij kiest voor Psalm 32 vers 1. Zalig is de man welke de Heere de zonde niet toerekent. Het enige wat we tot nu toe aan het doen zijn, gemeente, is Bijbel lezen. Om een antwoord te krijgen op de vraag, waarom dopen wij onze kinderen? Maar ondertussen hebben wij al wel een keus gemaakt. In het zoeken naar een antwoord op die vraag, waarom dopen wij onze kinderen, beginnen we in het Oude Testament. Net zoals Paulus dat doet. En met Paulus gaan wij ervan uit dat de God van het Oude Testament dezelfde God is als de God van het Nieuwe Testament. En dat zowel een zondaar, een goddeloze in de tijd van het Oude Testament op dezelfde manier gerechtvaardigd wordt als een zondaar en een goddeloze in de tijd van het Nieuwe Testament, als ook in de tijd van vandaag. Dat is hetzelfde geloof. Het geloof van Abraham is geen ander geloof van Paulus. En het geloof van Abraham en van Paulus is geen ander geloof dan het ware geloof dat u en ik ook persoonlijk moeten ontvangen. Als een gave van de Heilige Geest willen we de gerechtigheid van Jezus Christus ook kunnen omhelzen als mijn en onze gerechtigheid. En het derde wat ondertussen opvalt, is dat zowel het geloof als ook de belofte van het Oude Testament dezelfde belofte is als de belofte in het Nieuwe Testament. En wat is de inhoud van die belofte? Jezus Christus, die in het Oude Testament wordt beloofd. En waarvan het Nieuwe Testament zegt dat hij is gekomen. Maar het is dezelfde borg en middelaar. Daar ligt vanmiddag ook een diepe troost. Namelijk dat het inwilligen van het verbond door het ware geloof op dezelfde manier geschiet als dat Abraham het verbond met God heeft ingewilligd door het ware geloof. Als dat David het verbond met God heeft ingewilligd door het ware geloof. Als dat Manasse het verbond heeft ingewilligd door het ware geloof. Als dat Petrus, een van Jezus' 12 discipelen, het verbond heeft ingewilligd door het ware geloof. Als dat Paulus het verbond heeft ingewilligd door het ware geloof. En ik hoop dat u het met mij kan zeggen. Als dat verschillende in ons voorgeslacht het verbond van God hebben ingewilligd door het ware geloof. Allen. Allemaal. Werden gerechtvaardigd als een goddeloze. En laat de manier dan verschillen waarop dat gebeurde. En laat de leeftijden verschillen waarop dat plaatsvond. En laat de wijze waarop God ingreep in het leven van deze verschillende mensen dan verschillen. Dat is de vrijmacht, de soevereiniteit van God. Maar langs die verschillende wegen en op die verschillende manieren bracht God hen allemaal op dezelfde plaats, namelijk dat ze zich als een goddeloze wisten in de schaduw van het kruis en niets anders meer wilden en niets anders meer konden dan hongeren en dorsten naar Jezus' gerechtigheid. Dat roept natuurlijk wel de vraag op hoe Paulus daarbij komt. Want op die vraag gaat hij in, gemeente, en ik lees met u verder en ik maak ondertussen ook de stap naar het tweede punt. En dat tweede punt was vertroost door het teken van het genadeverbod. Want Paulus concentreert zich dus op het leven van Abraham. Abraham gelooft in God en de Heere rekent het hem tot gerechtigheid. Dat staat in Genesis 15 vers 6. En als u dan de lijn leest in het leven van Abraham, dan zult u vervolgens opmerken dat er twee verschillende beloften door God aan Abraham worden toegezegd. De eerste belofte is de belofte van het beloofde land Canaan. De tweede belofte is de belofte van nageslacht. En Abraham heeft van meet af aan in de gaten dat dat niet gaat in de eerste plaats om één of meerdere kinderen, om een gezin, maar om de beloofde Messias, waarvan hij de drager gaat worden, en die in de lijn van zijn geslacht uiteindelijk ook binnen zijn nageslacht geboren zal worden. Want het hoofdstuk na Genesis 15 laat dan zien hoe God een teken geeft bij de belofte van het land. Wellicht kent u die geschiedenis. Op een avond wordt Abraham door de Heere naar buiten geroepen. En krijgt hij de opdracht om in het beloofde land dieren te slachten. Hij moet een koe doormidden hakken. Geit. Tortelduif. En die twee delen van elk dier uit elkaar leggen. En wachten op de Heere. De duisternis valt in en Abraham die probeert die aasgieren en die roofvogels bij dat aas weg te halen valt in slaap. En in één keer wordt Abraham overrompeld door een grote schrik. En hij ziet voor zijn ogen, als hij zijn ogen opent, slaat die rokende oven tussen die stukken doorgaan. God geeft Abraham een teken in Genesis 16. Een teken waarvan? Dat dit land, dat geheiligd is door de offerdieren, door God aan Abraham en zijn nageslacht wordt gegeven. Dat is het teken bij de belofte van het land. En dan gaat de geschiedenis van Abraham verder en dan zijn we in Genesis 17 beland en dan komt de Heer opnieuw terug bij Abraham en hij zegt dan tegen Abraham, Abraham, ik ben uw loon, ik ben uw schild, uw loon zeer groot. En Abraham haakt direct op die opmerking van de Heer in en die zegt tegen de Heer, Heer, u kunt dat wel zeggen, maar waar zie ik dat uit? Waar is dan dat loon? U hebt mij beloofd nageslacht te geven. Mijn vrouw en ik zijn op hoge leeftijd gekomen, wij kunnen geen kinderen meer krijgen. Is het geen idee dat de belangrijkste in mijn huishouding, Eliezer, afkomstig uit Damascus, de erfgenaam wordt van die belofte? En de Heere zegt dan tegen Abraham dat hij daar niet in meegaat. En hij geeft aan Abraham de opdracht om bij deze belofte van nageslacht zichzelf en alle mannen van zijn huis, alle jongens van zijn huis, inclusief van zijn huishouding, dus ook de slaven, te besnijden. Zou dat nou toevallig zijn, gemeente, dat de Heer een teken van de besnijdenis geeft, dus wat alleen de man geldt? Als teken bij de belofte van nageslacht. Ik denk het niet. Integendeel zelfs. Abraham besnijdt zichzelf. Besnijdt ook zijn zoon Ismaël, die er kort daarna wordt geboren, die al geboren is. En als later Isaac wordt geboren uit zijn eigen huwelijk, wordt zijn zoon Isaac op de 8e dag ook besneden. Steken van deze belofte. In u en in uw zaad zullen alle volkeren der aarde gezegend worden. En Abraham gelooft in God. Op dat moment, als hij dat teken krijgt, in Genesis 17, of nadat hij tot geloof is gekomen in Genesis 15. En tussen die twee hoofdstukken, tussen Genesis 15 aan de ene kant, waar Abraham God gelooft en de Heere rekent het hem tot gerechtigheid. En het hoofdstuk Genesis 17, waarin de Heere de opdracht geeft om het teken van de besnijdenis in te voeren, liggen jaren. Houdt u dat even vast? Tussen het moment van Genesis 15 vers 6 en Abraham gelooft in God en de Heere rekende het hem tot gerechtigheid. En het ogenblik dat God aan Abraham de opdracht geeft om zich te besnijden, liggen jaren. Nu, dat roept de vraag natuurlijk op, en op die vraag gaat Paulus ook in Romeinen 4, wat is daar de betekenis van? Als het teken van de besnijdenis nou het teken van het geloof is, dan zou God meteen in Genesis 15 ook tegen Abraham hebben gezegd, Abraham, ik merk dat je nu tot geloof gekomen bent, je krijgt nu een teken van me. Maar waarom ligt daar zo'n periode tussen? Wat zegt dat niet alleen over Abraham, maar wat zegt dat vooral over God? En over het verbond dat God heeft opgericht. Wel, op die vraag richt Paulus zich hier in Romeinen 4 vervolgens. En hij legt dan uit, allereerst, kijkt u met me mee, in hoofdstuk 4 vers 1 tot en met 5, wat het woord toerekenen betekent. Wat is toerekenen? We zagen dat hij daarvoor twee bijbelplaatsen gebruikt, Genesis 15 vers 6 en Psalm 32 vers 1. En vervolgens gaat Paulus in vers 6 tot en met 8 op de vraag, wat wordt er dan toegerekend? Laten we die versen maar lezen. Gelijk ook David de mens zalig spreekt, vers 6, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken. Wat is dan die rechtvaardigheid die God toerekent? Wat is die gerechtigheid die God aan Abraham heeft toegerekend? Wel, dat is het volgende. Zalig zijn zij welker ongerechtigheid vergeven zijn en welker zonde bedekt zijn. Zalig is de man welke de Heere de zonde niet toerekent. Dus die gerechtigheid die God aan Abraham toegerekend heeft. En die rechtvaardigheid die God aan David toegerekend heeft. Is één en hetzelfde, namelijk de vergeving van de zonde. Omwille van Christus gerechtigheid. Ik neem even een pas terug, gemeente, pas op de plaats. Ik vat het weer kort samen en dan gaan we verder. Wat rekende God aan Abraham toe? Hetzelfde als wat God aan David heeft toegerekend. Wat is dat? De vergeving van de zonde. Wie heeft de vergeving van de zonde verworven? Jezus Christus, zegt Paulus. Aan wie wordt het dan toegerekend? Alleen aan de kinderen van Abraham, het Joodse volk. Kijkt u maar met me mee, vers 9 en 10. Deze zaligspreking dan, is die alleen over de besnijdenis? Dus alleen over de Joden, de tijd van het Oude Testament? Of ook over de vooruit? De uitdrukking de vooruitgemeente klinkt in onze oren raar. Daarmee bedoelt Paulus heel eenvoudig degene die niet besneden zijn. Dus de heidenen. Ik lees het vers nog een keer. Deze zaligspreking dan, is die alleen over de besnijdenis, Joden, of ook over de vooruit, heidenen? Want wij zeggen dat Abraham het geloof gerekend is tot rechtvaardigheid. Hoe is het hem dan toegerekend? Dus wanneer is het hem dan precies toegerekend? Toen hij in de besnijdenis was, Genesis 17, of toen hij nog onbesneden was, Genesis 15. Niet in de besnijdenis, maar in de vooruit. Dus niet toen hij besneden werd, maar toen hij nog onbesneden was. Toen werd Christus gerechtigheid aan Abraham toegerekend. En dan komen de woorden, vers 11, kijkt u met me mee. En hij heeft het teken van de besnijdenis ontvangen tot een zegel van het geloof. Als dat zo was, dan kunnen we vanmiddag het doopvond meedragen naar buiten. Want dan is de doop en dan is de besnijdenis. Ik kom zo meteen nog wat terug op die twee. Kun je die zomaar één op één naast elkaar zetten. Dan is de doop of dan is de besnijdenis het teken van het geloof. Maar hier in Romeinen 4 vers 11 staat dat het teken van de besnijdenis het teken van de rechtvaardigheid van het geloof is. Wat bedoelt Paulus daarmee te zeggen? Het is een teken van de gerechtigheid die Jezus Christus verworven heeft. En door het geloof wordt omhelst. Het is dus een teken van de belofte van het evangelie. En niet van de gelovige, van de bekeerde man of vrouw. Teken van de belofte. Daarmee vertroost God Abraham in Genesis 17. En als dat teken door God aan Abraham wordt gegeven, is Sarah niet de dag daarna zwanger. Maar moet ze wachten. Want God gaf dat teken niet aan Abraham als bevestiging van zijn geloof. Maar God gaf dat teken aan Abraham als versterking van zijn geloof. Heere, waarbij zal ik dat nou weten? Dat u een loon bent. Beloner bent van degene die u zoekt. Versterking van het aangevochten geloof in het leven van Abraham, de vader der gelovigen, gaf God aan Abraham en aan zijn nageslacht het teken van zijn belofte. En ik zeg het maar gewoon zoals de Heer het ook bedoeld heeft, gemeente. Elke dag dat Abraham naar de wc ging, werd hij herinnerd aan de teken en aan de belofte dat God uit hem nageslacht zal geven. Dagelijks. Dat was ook de bedoeling waarom de Heere dat teken aan Abraham gaf. Elke dag herinnert worden aan de belofte. In u en in uw nageslacht zullen alle volkeren der aarde gezegend worden. En trouwens, en nu kom ik stap voor stap ook dichter bij ons vandaag en bij het doop. Want hebben wij dat teken ook vandaag de dag niet nodig? Teken van de belofte. En niet het teken van het geloof. Als ik vanaf deze plaats om me heen kijk, gemeente, zitten hier verschillende ouders die grote zorgen hebben. En ik schaam mezelf naast u om één of meerdere kinderen. Waar kunnen wij nou op terugvallen? Als het gaat om het eeuwig wel van onze kinderen en kleinkinderen. Dan kun je toch niet terugvallen op je eigen geloof. Maar op de belofte van God. En is dat ook niet wat wij zelf nodig hebben wanneer we soms vertwijfeld, ik ben dat soms wel, om ons heen vragen en om soms ook naar boven schreeuwen, Heere, is het eigenlijk wel waar in mijn leven? Bent u wel begonnen of ben ik niet zelf begonnen? Dat al zou ik mezelf op dit moment tot op de dag van vandaag bedriegen, God mij in de doop een stap voor is geweest en ik daarom met dat aangevochten geloof of misschien wel met dat ingebeelde geloof terug mag vallen op de belofte en de Heere mag aanspreken. Heere, al bedrieg ik mezelf. En dan is mijn hart een samenknoopsel van leugen en bedrog en ongerechtigheid. Dat wat u beloofd heeft aan het begin van het leven is met geen water en met geen vuur meer uit te wissen. Dat staat vast gefundeerd in u. Want u bent een belovend God. En omwille van uw eer en omwille van uw naam houdt u vast aan uw eigen woord en aan uw eigen belofte. Laten we ons vanmiddag dan ook vertroosten in allerlei verschillende omstandigheden die er onder ons zijn. Door het teken van het verbond, als ik met lege handen voor God sta en niets meer heb, dan heb ik altijd nog de belofte van het evangelie. En die belofte zegt mij dat God een goddeloze rechtvaardigt om niet. Of er nu een goddeloze is in de letterlijke zin van het woord, zie Romeinen 1, de heidenen. Of een goddeloos in de figuurlijke zin van het woord, zie Romeinen 2, de Joden, die door middel van wetsbetrachting en zelfverheffing een plaats proberen te verwerven in het koninkrijk der hemelen. Maar wie voor God komt te staan, die komt te staan in zijn doemwaardigheid. En moet het hebben van God die de goddeloze rechtvaardigt om niet. En daarom mag ik de Heere wijzen op zijn woord. En op zijn belofte. Maak er een stap naar het derde punt, gemeente. Vertroost door de omvang van Gods genadeverbond. Wel, Paulus gebruikt hier steeds het Oude Testament. Hij heeft het over het teken van de besnijdenis. En dat moet ons wel aan het denken zetten, gemeente. Stel je nou eens voor dat dat waar is, dat vanaf het Nieuwe Testament in één keer de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. Schiet Paulus dan niet in zijn eigen voet en zaagt hij niet de tak waarop hij zit onder zich vandaan door terug te grijpen op het Oude Testament? Kunnen wij dan niet terecht ook inbrengen vanmiddag tegenover Romeinen 4, ja maar Paulus, we leven nu in de Nieuwtestamentse bedeling, de besnijdenis doet er niet meer toe. Het gaat om de doop. Let u erop, dan hebben we tegen de grote apostel van de heidenen, die door de gemeente van Jeruzalem en Antiochië uitgezonden werd om het evangelie te gaan verkondigen onder de heidenen. En deze brief die Paulus schreef aan een gemeente, die gemeente die komt niet samen in Jeruzalem of in Judea, maar uitgerekend in de wereldstad Rome, het centrum van de toenmalige wereld. Aan deze gemeente schrijft Paulus deze brief. Een gemeente die niet alleen bestaat uit mensen van Joods komaf, maar ook van heidenen. En hen houdt hij voor dat het teken van de belofte de besnijdenis is. Teken dat God aan Abraham heeft gegeven, terwijl Abraham al in God geloofde toen hij nog onbesneden was. Hoe kan Paulus dat zo één op één doorzetten? Vanuit de tent van Abraham naar de gemeente in Rome. Dat komt omdat Paulus in de eerste plaats in de gemeente van Rome hetzelfde evangelie verkondigt als dat Abraham heeft gehoord. Namelijk dat hij alleen maar om de gerechtigheid van de beloofde Messias, Abraham, en in de gemeente van Rome de mensen alleen maar om de gerechtigheid van de opgestane Christus gerechtvaardigd kunnen worden om niet. Laat het bij Abraham de beloofde Christus zijn en in Rome de gekomen Christus, maar het is wel dezelfde Christus, de Heere Jezus Christus, de beloofde en gekomen Messias. En daar komt bij gemeente dat Paulus ook weet hoe er in de gemeente van Jeruzalem nagedacht werd over die vraag. En wanneer hij de wereld ingaat, en u leest dat in Handelingen 15, dan komen ze op een gegeven moment terug. En dan kregen ze het aan de stok, mag ik het even wat zeggen in de termen van vandaag. Nou ja, met dat deel van de gemeente van Jeruzalem dat nogal zwaar op de hand is. Zo wordt het tenminste in Handelingen 15 beschreven, zij die uit de Farizeeën zijn. En die zeggen tegen Paulus, Paulus, het is best dat je het evangelie verkondigt onder de heidenen, maar je moet dan ook vertellen tegen de heidenen dat ze zich moeten houden aan de wetten van Mozes en dat ze hun kinderen moeten laten besnijden. En dat geeft ophef. Want was het niet de opdracht van de zaligmaker waarmee het evangelie de wereld inging, ga dan heen, predik het evangelie aan alle creaturen, dezelfde dopende. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Het wordt een hoogoplopende discussie in de gemeente van Jeruzalem. En uiteindelijk wordt er besloten dat de heidenen zich niet hoeven te houden aan de wetten van Mozes. En ook niet hun kinderen hoefden te besnijden. Maar dat staat ook niet dat het de heidenen verboden is om hun kinderen te dopen. Waarom niet? Waarom wordt dat niet verboden? Wel omdat het zowel in Rome als ook in de tent van Abraham om dezelfde belofte gaat. De gerechtigheid van Jezus Christus. En dat die belofte aan de tent van Abraham, zijn slaven, kinderen van de slaven, wordt toegezegd, terwijl verschillende van die slaven en terwijl verschillende van die kinderen uiteindelijk die belofte verwerpen. Denk aan Ismaël. Esau. En waarom wissen wij de naam van Dan in het Nieuwe Testament? Dragers van Gods belofte. Erfgenamen van het Koninkrijk der Hemelen. Maar zij hebben in hun ongeloof het teken van de belofte veracht. De beloofde Christus versmaad. En zijn omgekomen. Dat deed niets af aan de betrouwbaarheid van die belofte. En dat doet niets af aan de opdracht om je kind op de achtste dag te besnijden. Want die opdracht om een kind op de achtste dag te besnijden is niet afhankelijk van het geloof van de ouders, noch van het geloof van dat kind, maar van de belofte van God. En daarom trekt Paulus die lijn door in de Romeinenbrief. En daarom hebben de evangelisten en apostelen in de tijd van het Nieuwe Testament niet alleen een gelovige gedoopt, maar een gelovige en zijn of haar huis. En daarom zegt Petrus op het tempelplein, u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zoveel als hij de Heere onze God toe wil brengen. Zij spreken en preken vanuit de belofte van het evangelie. En daarom dopen wij onze kinderen. En daarom worden in de kerk ook volwassenen gedoopt. Omdat in de doop het teken en zegel van de belofte van het verbond centraal staat. En daar loopt nou het verschil. Tussen ik beloof met een hoofdletter of ik geloof met een kleine letter. Laten wij ons vanmiddag ook vertroosten, gemeente, ik ga afronden. Laten wij vanmiddag ons ook vertroosten door de omvang van het genadeverbond. En die omvang betreft vanaf het Nieuwe Testament gelukkig niet alleen de volwassenen. Die omvang betreft wij en onze kinderen. Die omvang betreft dus ook die kinderen die nooit zullen komen tot een getuigenis in het midden van de gemeente, omdat ze anders begaafd zijn. Die omvang betreft ook kinderen die door de Heere in de moederschoot of in de kinderjaren al worden weggenomen. Zij zijn en blijven kinderen van het verbond. Aan wie God zijn belofte heeft toegezegd en vermaakt. Daarom mogen we ons ook vertroosten, ook wanneer dat u of jou raakt. Persoonlijk ook in je eigen huwelijk of in je eigen gezin. Als je één of meerdere kinderen moest terugleggen in de handen van de Heere. En je worstelt met de vraag, Heere, waar zijn mijn kinderen nu? Wel, die zijn bij de Heer. Omdat het kinderen van Hem zijn. Kinderen van het verbond. Dat geeft ook hoop, verwachting voor onze kinderen die opgroeien naar de volwassenheid. Soms, en ik weet niet hoe dat u vergaat, gemeente, soms zie je dingen voor je ogen gebeuren die veel zorg en verdriet geven, toch? Denk ook even aan die ouders en grootouders die zometeen uit de kerk thuiskomen. En dan heb je in de hal al die foto's hangen van je kinderen en je kleinkinderen. En dan ging het vanmiddag over de doop. En dan sta je in de hal zometeen en dan zie je die foto's. Die is gedoopt, die is gedoopt, die. Maar waar zijn ze nou vandaag? Nou, niet in de kerk. En dan moet je toch in de schoenen zinken. En als dat naar je toe komt, en ik denk dan even aan een oude moeder, ze juicht op dit moment voor Gods troon, die een keer samen met mij zo stond bij de foto's van haar kinderen en kleinkinderen, en dat zo zei, dominee, die is gedoopt, die is gedoopt, maar ze gaan geven alle meer naar de kerk. En toen keek ze me aan en de tranen liepen over de wangen. Ze zei, dominee, dat is mijn schuld. Ik kon het niet geloven. Want als er één vrouw was in de gemeente waar ik toe stond, die op een tere wijze de Heere vreesde, en als een leesbare brief van Christus door het leven ging, dan was zij dat. Maar ze had die kinderen gedragen in de moederschoot. En dat kwam terug. Het zijn mijn kinderen. Wel, als u zometeen opstaat en teruggaat naar huis, werp dan nog één keer een blik op dat doopvond. Dat gaat mee. En als wij zometeen thuis komen, we staan voor die foto's. Laten we dan die fotolijstjes maar eens een keer van de muur halen, of niet? En ze leggen in de gevouwen handen van u als vader, moeder of grootvader en grootmoeder. En zo de Heere die kinderen voorhouden. Hem wijzend op zijn verbond. Want als deze God bij machte is om Abraham uit de duisternis van het heidendom van Ur der Chaldeeën, toen God tot Abraham sprak, ik heb het vanmorgen ook benadrukt en ik wil het nog een keer doen, toen God voor het eerst tot Abraham sprak in Ur der Chaldeeën, trof hij geen vrome man aan. Trof hij niet een man aan die op zijn knieën lag te wachten op de stem van de Heer. Maar trof hij een man aan die samen met zijn voorgeslacht gebogen lag voor de afgodsbeelden in Ur der Chaldeeën. En daar riep God hem vandaan. Zou deze God niet bij machte zijn om onze kinderen die op dit moment dwalen door het leven, misschien wel ver verwijderd bij God en zijn woord vandaan, die terug te roepen naar het woord. En dan hebben wij meer dan Abraham ook de belofte van deze God mee. We mogen tegen de Heere zeggen, met de woorden van de schrift, doe het niet om ons. Want als u het zou doen om ons, dan staan wij en onze kinderen voor eeuwig erbuiten, toch? Maar doe het om uw grote naams wil. Herdenk en handhaaf uw verbond. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, geef dat uw woord dat vandaag mag klinken ook mag landen tot op de bodem van ons leven. En dat uw geest ons ook leert om uw woord ons zo toe te eigenen. Dat het terugklinkt tot u in de weg van het gebed. En zichtbaar wordt ook in de dagelijkse omgang met u. En daarom bidden u, Heer, om het wederbarende werk van uw geest. Vernieuw ons hart voor het eerst, maar ook bij de voordeur. En schenk dat we de troost die er ligt in de rechtvaardiging door het geloof om niet, omwille van Christus' gerechtigheid, ook dagelijks in ons leven mogen kennen. Te midden van alle aanvechting en strijd wellicht. Geef dat uw woord ook mee mag gaan in de stilte van de binnenkamer. Wanneer we worstelen om het behoud van onze kinderen, klein en achterkleinkinderen. Werp ons op uw belofte. Geef, Heere, dat we ook heilige vrijmoedigheid uit uw hand ontvangen. Om u voortdurend ook lastig te vallen met uw eigen woord. Dat u met ons zijn ook in de tijd waarin wij staan. Help ons om al luisteren naar uw woord. Ook vast te houden dat wat u ons toegezegd hebt. Trek met ons op ook in de week die begonnen is. Dat u met de gemeenteleden zijn die in Oeganda zijn, brengen veilig hier. Ik denk verschillende gemeenteleden die ook in de komende week zullen afreizen naar elders vanwege familiebezoek. En daar de komende tijd ook zullen doorbrengen. Wilt u met een ieder van ons zijn in zijn of haar omstandigheden. Beveilig onze gang van dag tot dag. En geef dat we elkaar ook rondom uw woord weer in gezondheid mogen ontmoeten. Hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Slotzang gemeente is de lofzang van Simeon vers 1 en 2. De lofzang van Simeon vers 1 en 2. Gaat dan heen dragende de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u vrede. Amen.